We willen ons samen zijn plaatsen onder Gods zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die ook de maker is van ons, van u, van jouw persoonlijke leven. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag ik met u bidden? Heer Jezus, u bent ons alles waard. Om bij u te mogen zijn en naar u te luisteren, is ons alles waard. Want hoe waar is het, Heer, wat de oude kerkvader al zei: ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u. Wij zijn voor u geschapen, Heer Jezus. En daarom wil ik u vragen voor het uur dat voor ons ligt, dat wij werkelijk aan uw voeten mogen zijn en dat we de weerklank, de echo van Psalm 84 ook in ons hart horen. Het is zoveel beter om bij u te zijn. Het is zo ons verlangen om in de voorhoven van uw tegenwoordigheid te zijn. In die voorhof waar het waspad is, waar het brandofferaltaar is. Allemaal tekenen van het volbrachte werk van Golgotha en de dagelijkse reiniging. Heer, en dit willen we zo tegen u zeggen. We houden van u, Heer Jezus. En we willen dit uur zingen ter ere van u. En willen heel graag naar u luisteren. En ik wil u bidden, Vader, dat we iets van de glorie en de heerlijkheid van uw Zoon vanavond mogen proeven. Door de Heilige Geest en in Jezus' naam. Amen. Amen. We willen met elkaar de Bijbel gaan openen. En ik nodig u uit om dat ook zoveel mogelijk in uw eigen Bijbel te doen. We gaan naar Markus hoofdstuk 9 en we lezen daar de versen 1 tot en met 13. En ik lees dat voor uit de NBG 51 vertaling. Markus hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 13. Prachtig gedeelte. Ja, u hebt het, daar gaan we. En hij zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien dat het koninkrijk van God gekomen is met kracht. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen op een hoge berg op, hen alleen, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk: deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar hem. En opeens rondkijkende zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En terwijl zij van de berg afdaalden, verbood hij hun dat zij iemand zouden vertellen hetgeen zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en trachten onder elkander te weten te komen wat het was uit de doden opstaan. En ze vroegen hem en zeiden: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, Maar hoe staat het dan geschreven van de Zoon des Mensen, dat hij veel moet lijden en dat hij veracht zal worden? Maar ik zeg u, ook is Elia gekomen, en zij hebben met hem gedaan wat zij wilden, gelijk van hem geschreven staat. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Zullen we bidden? Heer Jezus, u hebt in de Bijbel laten neerschrijven dat de schapen horen naar uw stem. Blijkbaar is het mogelijk om uw stem te onderscheiden in al die andere stemmen die soms zo luid roepen in ons leven. En dat is mijn gebed op dit moment, Heer Jezus. Wilt u zelf die andere stemmen tot rust brengen? Wilt u ons tot kalmte brengen? En wilt u ons meenemen, Heer, naar die wonderlijke gebeurtenis daar op die berg waar u voor een kort moment uw heerlijkheid die zo verborgen lag van binnen toonde aan uw discipelen. Spreek tot ons hart, Heer Jezus. Laat ons op de een of andere wijze proeven dat u vanavond in ons midden bent en bemoedig ons. Bemoedig ons, Vader, in uw Zoon. We willen naar hem luisteren. Amen. Amen. Het waren de Beatles met een liedje van John Lennon. Misschien kent u het wel. Eerlijkheidshalve, gezien uw leeftijd, denk ik het haast wel. Dat liedje van There Are Places I Remember. Wie kent dat liedje? Ik ga het niet voorzingen hoor, want dan is alles weg. There Are Places I Remember. Ja, is de Mies Bouwman generatie die dit waarschijnlijk wel kent, dit liedje. En dat liedje gaat eigenlijk over herinneringen die je opbouwt op momenten in je leven die voor jou van cruciaal belang zijn geweest, die enorme impact op je leven hebben gehad. Ik weet voor mezelf bijvoorbeeld precies de plek waar ik mijn vrouw Irma ten huwelijk gevraagd heb. Die momenten weet ik, die plekken die herinner ik mij. Ik weet de plekken waar de kinderen geboren zijn en toen we voor het eerst opa en oma werden. Dat zijn plaatsen die je zeg maar ten goede herinnert. En er zijn ook plekken in mijn leven waar, als ik daaraan denk, dan schaam ik mij. En dan weet ik dat zijn plaatsen waar ik niet had moeten zijn. Wel, ik denk wat hier gebeurt is een plek die Johannes, Petrus en Johannes de rest van hun leven hebben onthouden. En nooit meer hebben vergeten. Het zal je maar overkomen dat de Heer Jezus dit drietal meevraagt om de berg op te gaan. En voor een korte tijd zien ze daar niet alleen maar de heerlijkheid en de glorie van de Heer Jezus. Maar ze zien daar ook Mozes en Elia. Een heel klein zijweggetje. Het is mooi, hè, dat ze Mozes en Elia herkenden. Bij hun leven hebben ze hen nooit gezien, nooit gekend. Maar er is blijkbaar een soort van herkenning in de geest dat ze weten, dit is Mozes en dit is Elia. Dus als u ooit denkt van, zal ik mijn overleden man, mijn overleden vrouw weer herkennen straks bij de Heer? Nou, laat het antwoord alstublieft hartgrondig ja zijn. Echt waar. Dit is een plek die ze nooit meer zijn vergeten. Ik denk dat als Johannes in hoofdstuk 1 vers 14 het volgende zegt, dat hij ook refereert naar dit moment. Dan zegt hij, het woord is vlees geworden, dat is kerst. En het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en vol van waarheid. Er waren vele momenten dat zij iets van de heerlijkheid van Jezus zagen. Maar dit moment, ik denk met kop en schouders, zullen ze zich de rest van hun leven herinneren. Petrus schrijft er zelfs letterlijk over in een van zijn brieven. En dan zegt hij dit. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsel nagevolgd. Zeg maar een sprookje. Dat zijn we niet nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst, parousia, de wederkomst van Jezus, de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. Petrus is dit moment nooit meer vergeten, zijn hele leven lang niet. Het is richtinggevend geweest in zijn leven. Als hij dat lied had gezongen, Be Thou My Vision, dan denk ik dat hij terugdacht aan dit moment dat hij de heerlijkheid van de Heer Jezus daar op die berg zag. En het is zo mooi dat als Petrus dan ook spreekt over de parousia, de wederkomst van de Heer Jezus, dan zegt hij van, ik heb er al iets van gezien. Ik heb er al iets van geproefd. Ik heb er al iets van ervaren. Dus alles wat ik jullie nu vertel over zijn parousia en de kracht die daarmee gepaard gaat. Zeg, ik heb het al een keertje bij wijze van voorproeven mogen meemaken daar op die berg toen Jezus ons meenam. Jezus neemt ons mee naar een hoge plek. 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op. En alleen, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen. Dit zijn heilige momenten. En die kiezen wij niet, die kiest de Heer God voor ons. Ik weet niet of u mij kunt volgen als ik zeg dat in het leven van Gods kinderen deze momenten er zijn en er ook moeten zijn. Momenten dat we op de berg zijn en ons zo dicht bij de Heer Jezus weten. Zo dicht bij de Heer Jezus dat we als het ware net als Petrus zeggen van laten we hier een minicamping maken en laten we dit moment vasthouden met elkaar. Een tent voor u Heer Jezus, een tent voor Mozes en een tent voor Elia. Je wil het zo ongelooflijk graag vasthouden omdat je op een of andere wijze ervaart, maar dit is waar ik voor geschapen ben. Om zo zijn glorie en zijn heerlijkheid te zien en mij als het ware daaraan te laven. Van dit is het mooiste wat er is. En die momenten geeft God in ons leven. We moeten er wel nuchter in zijn. Als u naar Zwitserland of Oostenrijk gaat, dan zult u simpelweg vaststellen dat het leven zich niet afspeelt op de bergen, maar in de dalen. Dat is ook de plek waar ze na deze ervaring onmiddellijk naartoe moeten. En als u het gedeelte kent, dan weet u dat ze ook onmiddellijk daar weer geconfronteerd worden met de strijd. Er is daar een vader die een gedemoniseerde zoon meebrengt en ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Maar juist dat leven op die bergtoppen, dat geeft als het ware even dat vergezicht van, wow, dit is waar ik voor leef. Dit is het. Zijn glorie en zijn heerlijkheid. En als u ooit, wij hebben het een paar keer mogen meemaken, de berg opgaat. Het effect daarvan is in elk geval dat de dingen hier beneden steeds kleiner worden. En de dingen van boven op een of andere manier steeds dichterbij komen. Beneden wordt kleiner, God wordt groter. En je komt als het ware wat los van alles wat hier beneden zich afspeelt. En we hebben dat bij tijdenwijlen nodig, dat we even loskomen van alles wat ons hier beneden zo ongelooflijk kan bezighouden, ons zo kan vullen. De Bijbel zie je dat God heel vaak van dit soort momenten geeft op de berg. Bijvoorbeeld op dat moment, u kent het verhaal denk ik wel, dat Abraham zijn zoon Isaac op de berg Moria moet slachten. En dat God ingrijpt op het laatste moment. En dan staat er, God zal zelf een offer voorzien. Denk aan het moment dat Mozes geroepen wordt bij een brandende braamstruik op de berg Horeb, de Sinaï. Denkt u aan het moment dat Elia, deze twee mensen komen we tegen in ons verhaal, dat Elia op diezelfde berg is nadat hij ongelooflijk gedeprimeerd is geraakt doordat Izebel, een occulte vrouw, niets liever wil dan Elia doden. En dan hoort hij daar op die berg in een zachte fluistering dat hij weer terug moet naar zijn wedloop, terug moet naar zijn bediening en dat hij nog een aantal opdrachten heeft te doen hier beneden. Hoe dan ook, dit is het punt. En ik hoop dat u het herkent. Er zijn van die momenten in je leven die vergeet je nooit meer. There are places I remember and never forget. En ik hoop dat u ze kent. Dat u misschien een conferentie, misschien een keer een wandeling. Bij ons in Hengelo is een oude zuster, echt een hele oude zuster al. En elke keer als ik bij haar kom, ze is ver boven de 90. Dan refereert zij naar een moment. En ze was toen nog vrij jong. Dat ze in de keuken stond, op alle plekken, gewoon in de keuken. En dat op de een of andere wijze zo'n intense ontmoeting met de Heer Jezus had. En zo'n, het klinkt zo pinksterachtig, zo bedoel ik het niet, maar zo'n vervulling met de Heilige Geest ontving. Die vergeet ze nooit meer. Elke keer als ik daar kom, dan zei Wim, toen, dat was voor mij glorie. Ja. Wel, wat ze hier zien gebeuren, is dat de Heer Jezus voor hun ogen veranderde. En daar wordt het woordje metamorfose gebruikt in het Grieks. Dat woordje, dat kent u wel, maar we gebruiken dat bijvoorbeeld wanneer een rups verandert in een vlinder. Dan noemen we dat ook een metamorfose. En dat is eigenlijk wat hier bij de Heer Jezus voor een kort moment gebeurt. Voor een kort moment zien we hier iets gebeuren wat straks wereldwijd gaat gebeuren. Voor een kort moment toont daar de Heer Jezus zijn binnenkant. Voor de omgeving stond hij bekend als Jezus, de zoon van Jozef, de zoon van de timmerman. Niemand kon eigenlijk bevroeden dat hij werkelijk de zoon van God is, de schepper van hemel en aarde, de maker van jouw leven. Hij was gewoon die zoon van Jozef en Maria, die zoon van de timmerman. Dat is wat ze van hem zagen. Lang geduurd voordat ze begrepen dat hij zoveel meer was dan dat. En nu zien ze het voor hun ogen als het ware gebeuren. En het mooie is dat wat hier gebeurt, was eigenlijk al die tijd al in de Heer aanwezig, alleen het was verborgen. En ik wil heel graag een parallel trekken met uw leven. Met uw leven. Toen u uw leven aan de Heer Jezus gaf, dan vertelt de Bijbel ons dat wij de volheid van God hebben ontvangen. We hebben een schat in aarden vaten ontvangen. Maar wat we van elkaar zien is dat aarden vat. En met alle liefde, met alle respect, dat wordt door de loop der jaren er niet mooier op. We gaan verrimpelen, we krijgen kreukelzones, we worden ouder, we worden sneller moe. Dat aarden vat, dat is het niet. En we weten dat diep van binnen heeft God iets in mij gelegd, iets in ons gelegd. Dat is zo ontzettend mooi. Je zegt, God, ik verlang ernaar dat zichtbaar wordt wat u in mij hebt gelegd. Dat dit aardse vat verbroken wordt en zichtbaar wordt wat u in mij hebt gelegd. En dat is dat bekende vers uit Romeinen hoofdstuk 8. Dat is ook een vers wat voor mij ontzettend lang eigenlijk een gesloten tekst is geweest die ik niet snapte, maar langzamerhand begin ik het te begrijpen. In Romeinen 8 vers 18 en 19, luistert u maar. U mag het opzoeken, u bent toch al aan het bladeren, zie ik. Romeinen 8 vers 18 en 19. Moet u de volgende twee teksten even niet opzoeken, want dan blijft u bladeren. Maar deze tekst is zo mooi. Romeinen 8 vers 18 en 19. Dit is wat er staat. 8, vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan komt het. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Dat betekent wat we hier bij de Heer Jezus zien gebeuren in een kleine context. Dat wereldwijd gaat gebeuren in al zijn kinderen. Dat zichtbaar wordt wat God in u heeft gelegd. En dat is niet iets wat in één keer van buitenaf op u komt. Dat is iets wat God in jou heeft gelegd toen u uw leven aan de Heer Jezus gaf. Toen stierf je aan het kruis. Je stond op door de opstandingskracht. En door de Heilige Geest wordt jouw lichaam een woonplek van God. En die schat die we hebben ontvangen en wat God in ons heeft gedaan, wordt dan zichtbaar. En dat is zo'n bijzonder moment. Dan wordt ons aardse vat als het ware verbroken en dan ontvangen we dat opstandingslichaam. Ik lees u twee teksten voor die dit eigenlijk zo mooi illustreren. Ik wil u eigenlijk vragen, zoek ze niet op, maar luister even naar die twee teksten. De eerste is Colossenzen 3 vers 4, daar staat dit. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Het moment dat Jezus verschijnt, zullen ook wij verschijnen met hem in heerlijkheid. Dat betekent dat als we hem zo tegemoet gaan in de lucht, de opname van de gemeente, zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in hem. En dan zullen we onmiddellijk ja en amen opzeggen. Maar ook in nu. Gods heerlijkheid en glorie wordt zichtbaar in het leven van zijn kinderen. Hier is een tekst en ik zou zeggen, leer die tekst uit uw hoofd. Luistert u even, 2 Thessalonicense 1 vers 10. Wanneer hij komt, de Heer Jezus, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden, hoe? In zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Dat is dat. Als straks de Heer Jezus zijn glorie toont, dan zal hij dat ook doen in jou en in mij. Geweldig. Dan wordt zichtbaar wat God al die tijd in jou aan het doen is. Nu zien we vaak bij elkaar alleen nog maar dat aardse vat. En tijden wij dat gemopper en dat gedoe met elkaar. En we denken van, als je nou broer van mij bent, waarom doe je dan zo moeilijk? En allerlei dingen die ons dwars kunnen zitten. Maar in al die dingen is God bezig iets uit te werken. Ja, wat straks openbaar gaat worden. Hier is Jezus die als eerste daarvan iets toont. Het is een voorproefje van de komende glorie. Het wordt zo omschreven. Zijn klederen werden schitterend helwit. Zoals geen voller. Een voller is een wolbewerker. Zoals geen voller op aarde ze kan maken. Het is iets dat uit de hemel komt. En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus. Dit is zo bijzonder. En aan alle kanten staat deze gebeurtenis in de context van de eindtijd. Toont ons iets van wat gaat gebeuren. Ik zal alleen al aan Elia en Mozes denken. Ik weet niet of u, ik denk het wel, of u de slotwoorden van het Oude Testament kent. Bijna de allerlaatste woorden van het Oude Testament die staan in Malachi 4, wordt gerefereerd aan Mozes en Elia. Dit is wat er staat. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. En dan, vers 5, zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Het is altijd heel, heel spannend om dat wat te duiden van wanneer kwam Elia, wanneer komt Elia. Wel, Johannes de Doper kwam in de geest van Elia. Elia is hier aanwezig. Maar Mozes en Elia, naar mijn overtuiging, zullen in de eerste 3,5 jaar van de grote verdrukking, de laatste 7 jaar, waarvan ik denk dat we bijna al daar zijn aangekomen, in die eerste 3,5 jaar zullen Mozes en Elia, 3,5 jaar lang in Jeruzalem, getuigen van onze Heer en Heiland. En dan zal er een aardbeving zijn in Jeruzalem. Dan zullen er duizenden politieke leiders om het leven komen. En dan krijg je de laatste 3,5 jaar die de Bijbel de periode van grote verdrukking noemt. Dus al wat hier gebeurt is zo'n heenwijzing in het klein wat straks wereldwijd gaat gebeuren. En dan staat er dat er een trialoog was tussen de Heer Jezus, Elia en Mozes. En hun verscheen Elia en Mozes en ze waren in gesprek met Jezus. Dat moet een gesprek zijn geweest. En je zou erbij hebben willen zijn. Waar zullen ze het over gehad hebben? We weten het niet precies, maar wel ongeveer. Marcus, die heeft het er niet over wat het onderwerp was. Wij kunnen ons er wel van alles bij bedenken. Misschien hebben ze het wel over het komende koninkrijk en over het herstel van Jeruzalem en van Israël en over zijn kroning en allemaal heerlijke dingen van de toekomst. Maar dit is niet waar ze over spraken. Alleen Lucas vertelt ons waar deze trialoog over ging. Lucas 9 vers 31. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Of anders gezegd, zij waren gekomen in een hemelslicht en spraken met hem over zijn dood en dat hij buiten de muren van Jeruzalem zou sterven. Het onderwerp van deze trialoog is de executie van de schepper van hemel en aarde. Dat is waar ze over spraken. En de verdorvenheid van de mens wordt maximaal zichtbaar in de executie van haar eigen schepper. En dat is waar ze met de Heer Jezus over spraken. Het is één ding om in de gemeente van Jezus Christus te spreken over de komende glorie en heerlijkheid. En u moet dat doen, want dat is de hoop van ons leven. Zo hoe dit aardse vat ook ouder wordt en de glorie komt, is goed om daarover te spreken. Maar de Heer Jezus had het daar niet over met Mozes en Elia. Hij sprak over zijn uitgang, over het kruis. En bij mijn voorbereiding dacht ik, dit is toch ook precies wat de apostel Paulus bedoelt. Als hij zegt in 1 Korinthe 2 vers 2, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is waar de gemeente van Jezus Christus over spreekt. Hier is een zorg voor mij als ik op dit moment evangelisch Nederland inkijk. Bij tijd en wijle lijkt het wel alsof ze alleen maar bezig willen zijn met de glorie, de heerlijkheid en voorspoed. En dat is waar we ons op richten. En soms krijg ik bijna het idee van, we hebben de Heer Jezus nodig om ons leven hier beneden voorspoedig te laten verlopen. Ik chargeer het heel erg, ik realiseer me dat. Het gebeurt wel, die tendens is er wel. De Heer Jezus sprak met Mozes en Elia over zijn executie. En het onderwerp dat centraal staat in de gemeente van Jezus Christus is de executie van de Zoon van God. Als God met jou gaat spreken en door de Heilige Geest iets tegen jou wil zeggen, is het eerste wat de Heilige Geest zal doen, is jou overtuigen van zonde en van de noodzaak van het kruis. Dat moet het onderwerp zijn van de gemeente van Jezus Christus. Dat moet centraal staan in de verkondiging in de gemeente. Het kruis van Jezus en de bittere noodzaak daarvan voor jou en voor mijn leven. We gaan proberen de preek af te ronden. Deze heilige momenten waarin God zoveel toont van zichzelf, zijn tijdelijk. Zijn tijdelijk. Ik kan me zo verplaatsen in de reactie van Petrus, overigens wie anders dan Petrus, die inderdaad een soort van minicamping wil gaan maken daar op die berg. Die zo dit moment wil vasthouden. Zeg, we gaan een tent maken. Maar als God u deze momenten geeft, dan doet hij dat niet om u betere campingbeheerders te maken of tentenmakers te maken. Dan doet hij dat om u betere vissers van mensen te maken. God zal zelf laten zijn tent over uw leven uitspannen. Dat zal hij doen. Maar deze momenten geeft hij jou en mij, zodat wij betere vissers van mensen zullen zijn. Oh ja, we hebben het nodig, die prachtige dienst, die momenten dat we aan de voeten van de Heer Jezus zijn. Maar hij doet dat. Hij toont ons daar zijn heerlijkheid om ons betere vissers van mensen te maken. Laatste punt. Jezus alleen. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. Niet naar de wet, Mozes. Niet naar de profeten, Elia. In het laatste dagen, zegt de Hebreeënbrief, spreekt God door zijn zoon. En opeens rondkijkende zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Ik denk dat die wolk voor Petrus, Jacobus en Johannes een heenwijzing is naar de wolk die het volk Israël door de woestijn heen leidde. Die wolk was hun gids, die wolk was hun bescherming tussen de vijand en het volk, stond het in. Het wees hun de weg. Wanneer de wolk stil stond, moest heel het volk stilstaan. Als de wolk optrok, moest je je tent opbreken, moest je achter die wolk aan. Het hele beeld is, luister naar Jezus en naar Jezus alleen. Hoort naar hem. En dit is toch wat de gemeente van Jezus Christus zo ontzettend goed weet. Het is toch luisteren naar hem. Zijn aanwezigheid maakt een samenkomst tot een eredienst. Zijn aanwezigheid midden in het leven, midden in het lijden maakt dat we kunnen zeggen, hé, maar het zal niet boven vermogen gaan, want hij is bij mij, hij is in mij, hij helpt mij. En met de moeite geeft hij de kracht, zodat ik het tegen bestand kan. En zijn aanwezigheid maakt toch tot een bidstond, tot een moment voor de troon van God. Zijn aanwezigheid is wat we zoeken in de gemeente. We zoeken niet in de eerste plaats allerlei gedragsveranderingen. Want dat werkt toch niet. Wat mij betreft werkt dat toch niet. Wat we vooral zoeken is zijn in de aanwezigheid van Jezus. En weet u, dat is een van de dingen die dan gebeurt. Kenmerkend voor het nieuwe verbond, dan staat er, en ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Dan hoeft een ieder zijn naaste niet te leren. Kent de Heere, want ze zullen de Heere kennen. En dat is zo wonderlijk. Hè? Je kunt tegen mensen zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dit laten, je moet dat laten. Maar als ze Jezus leren kennen en zijn tegenwoordigheid zijn, gaan ze het vanzelf doen. Want de Heilige Geest schrijft het als het ware neer in hun hart. Jezus alleen hoort naar hem. Amen. Mag ik met u afsluiten in dankgebed? Heer Jezus, u bent het verlangen van ons hart. Uw zien betekent dat alles wat waardevol voor ons was als rommel beschouwd wordt, omdat we u willen kennen en de kracht van uw opstanding en u beter willen leren kennen. En ik wil u vragen, Vader, dat het ook zo mag zijn. In jouw leven, in uw leven, in mijn leven. Er wordt bij tijdenwijlen zo aan ons hart getrokken. En u bidden, Heere Jezus, wees u die ongelofelijke grote schat. Die rijkdom die we in u hebben gevonden. Wees ons verlangen. En ik bid, Vader, als wij met andere mensen spreken, dat wij de moed mogen ontvangen om te spreken over het ruw houten kruis. Want daar moet je zijn. Als we straks de glorie willen ontvangen, moeten we daar eerst zijn, bij het kruis. Waar de Heer Jezus zijn uitgang maakte, buiten de muren van Jeruzalem. Waar een eeuwige omwisseling plaatsvond. Waar hij stierf voor jou. En ik bid, Vader, dat we nooit van dat getuigenis, van die boodschap, ook maar iets zullen afwijken. Maak ons getrouw aan het kruishout van Golgotha als het zoenmiddel voor elk mens. En zegen ons, Vader, in de week die voor ons ligt, als er mensen zijn die een moeilijke week tegemoet gaan. Heer, laat ze hoop grijpen in u, want de glorie komt. En als we een mooie week tegemoet gaan, geef, Vader, dat ons hart niet zal afdwalen, maar dat we gericht mogen blijven op u. Zegen ons in de week die voor ons ligt en, Heer, maak ons mensen die van u getuigen en van het kruis van Golgotha, in Jezus' naam. Amen. Amen. We willen met elkaar nog een slotlied gaan zingen. En ik kijk even naar onze muzikant. Hartelijk dank voor het begeleiden van vanavond. Ik stel voor dat we het eerste en het tweede couplet daarvan gaan zingen. Ik wil u eerst vragen, wilt u gaan staan? Dan willen we de zegen ontvangen. En dan gaan we het eerste en het tweede couplet zingen van Johan de Heer 910. Ga dan heen, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de blijde en troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met ons allen, in Jezus' naam. Amen.